Goedemorgen.
Goedemorgen.
Excuses dat ik wat laat ben. Ja? Het is één keer gebeurd met Lodewijk de 14e. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Lodewijk de 14e was niet te laat. Maar de ministers die kwamen een halve minuut te laat. En toen heeft hij die beroemde uitdrukking gebruikt. J'ai failli d'attendre. Ik had bijna moeten wachten. Want dat was hem nog nooit in zijn leven gebeurd. Dat hij op iemand moest wachten. Dat was altijd omgekeerd. Maar, dus excuses. Hè. Ja. En ik weet niet, ik zou willen vertellen, aan de hand van een voorbeeld wat ik niet zo lang geleden, is dat in het dagblad Trouw verschenen. Ik weet niet of sommigen van u Trouw lezen. Ja? En daar was een artikel over een Engelsman, een Amerikaan, Christian Niemann. Wieman. Kan dat? Zegt iemand dat iets? Al gelukkig, dan is het voor de meesten nieuw. Ik was bang dat u het allemaal gelezen had. En dat u op het einde zei, nou, hij heeft het allemaal verkeerd geciteerd. Hij heeft het niet goed onthouden, want dat gebeurt ook wel eens. Ja? Dostoevsky was daar goed in trouwens, de staakjes, om hem toch even te noemen. Die citeerde meestal de dingen verkeerd. Dat is bekend. Die, ja. En het is een Amerikaans dichter, nog eigenlijk jong, hij is denk ik 30 jaar jonger dan ik, maar hij is ongeneeslijk ziek, met heel veel pijn, en hij heeft een boek geschreven. En dat boek, dat is zo'n authentieke expressie van wat wij hier altijd horen in teksten die uit een totaal andere cultuur komen en lang geleden geschreven zijn en een taal gebruiken die niet zo voor de hand ligt. En het enige wat wij kunnen doen, en ik probeer dat op mijn manier ook, is aan de hand van literatuur uit het Westen en eigen ervaringen en zo van mensen hier, proberen die vreemde boeddhistische taal uit het verleden dichterbij te brengen. En dat bijvoorbeeld de tekst die wij gisteren zongen en die ik zo heel erg mooi vond, de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Ja, wat daarin staat. Het blijft mijn favoriete tekst. En het is door deze tekst dat ik uiteindelijk hier terecht gekomen ben. Ik herinner me nog dat ik op vakantie ging naar Parijs en voor een paar maanden. En dat ik een boek mee wilde nemen. En ik wist niet wat. En toen ben ik gewoon naar een boekhandel gegaan en ik heb gekeken. Ik was net in Leuven. Het was de eerste vakantie in Leuven, dus ik denk dat ik 36 jaar was. En daar stond een aula boekje over boeddhisme. Buddhist scriptures. En dat was voor mij in de verre herinnering wel iets uit de tijd dat ik bij Fortman, 10 jaar geleden, daar mijn doctoraat mee deed, 8 jaar geleden, daarvoor. En ik heb het maar meegenomen. En ik vond meteen deze tekst. Die tekst van de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. En toen was ik verkocht. Die heeft me zo geraakt. Die is zo. Die bracht tot uitdrukking wat ik denk ik altijd wel heel sterk zo onbewust gevoeld heb. Uiteindelijk heb ik mijn doctoraat gemaakt over dat goddelijke beeld. Vrouwelijke gestalte van compassie. Zoals de titel van mijn volgende boek heet, in een Russisch dichter Alexander Blok. En toen ik dat las, dacht ik, daar ga ik over schrijven. Maar eigenlijk al veel eerder, ook toen ik jong was, was de afbeelding van de godsmoeder. Maar ook, ik heb er ook wel eens wat gedichten over geschreven. En dat was iets wat voor mij leefde. En toen ik die tekst las, was het ook iets wat voor mij leefde. En hij blijft voor mij mooi, elke keer als we hem zingen, of als ik hem voor mezelf opzeg. Maar de begrippen die erin staan, zoals dat zij is als de nieuwe maan. He, dat betekent, je ziet er niet. De nieuwe maan is onzichtbaar. Dat is een zwart. Maar doordat ze onzichtbaar is, worden alle andere dingen wel zichtbaar. De sterren zie je het beste in haar nabijheid, als het niet als het volle maan is, maar als het nieuwe maan is. Dat is zoiets mysterieus. En dat wordt in alle religies, in de mystiek wel afgebeeld, maar zeker in deze tekst. En ook in heel veel mystieke christelijke teksten die Massou Abbe aanhaalt als hij het heeft over de dialoog. Als hij wil duidelijk maken wat die boeddhistische leegte is. Hij zei altijd, het is dazzling darkness. Dat is zo tegen ze, het is lichtende duisternis. En ik haal die woorden aan omdat het boek van de auteur waar ik over wil spreken, dat heet precies My Bright Abyss. Mijn lichtvolle afgrond. En hij heeft dat niet van Massou Abbe en hij heeft het niet van de mystiek. Hij heeft het uit eigen ervaring van een ziekbed. Wat echt is wat wij vanmorgen ook opzeggen in die tekst van Hisamatsu. De doodstrijd voor hem persoonlijk. En natuurlijk ook maatschappelijk. Want hij voelde zich, hoe dieper het ging, hoe meer ook betrokken bij alles. Maar het was een doodstrijd. En een pijnlijke doodstrijd. Met af en toe in coma zijn. En dan even een korte tijd bij kennis zijn. Met heel veel pijn. En dan iets kunnen schrijven. Iets van wat met hem, van huis uit een atheïst, gebeurde. Gewoon niet door te lezen, niet door te luisteren naar een preek, niet door naar de kerk te gaan, maar zo van binnenuit en daardoor een eigen taal. En hij gebruikt precies dat woord, my bright abyss, afgrond, wat wij tegenkomen ook in de tekst als gisteren zo. Hè? Ja? Ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. Bodemloosheid en lichtvol mysterie. En Massou Abbe citeert, ik weet niet meer of het van wie het precies is, ik dacht van Simeon de Nieuwe Theoloog. Een grote kerkvader uit het oosten van de eerste eeuwen. En een andere, Dionysius de Pseudo-Areopagiet, ook zo iemand. Die op dezelfde wijze, vanuit hun ervaring, probeerde weer te geven wat dat mysterie van, laten we zeggen, God. Of de leegte Shunyata is, die diepste grond van ons bestaan en de werkelijkheid. En die gebruiken diezelfde termen, met die tegenstrijdigheid. Het is en het is niet. Het bestaat en het bestaat niet. Het is licht en het is duister. Het is een afgrond en het is bevrijdend. Het is tremendum. Het roept angst op, doodsangst. Of de grond onder je wegvalt. En het trekt je aan. Het fascinantie. Die dingen. En daarom wil ik deze schrijver zo noemen. Omdat hij dat zo in dat boek van hem, en het is geloof ik nog niet in het Nederlands vertaald, maar ik hoop het. En de Nederlandse schrijver Jan-Willem Otte, die daarover schrijft, die zei, het is het laatste half jaar het enige boek wat ik lees en herlees. Omdat ik zo weinig een expressie heb gevonden van dat uiteindelijke waar het over gaat in de religie. En een tweede thema, dat is wat uitgedrukt wordt in de gestalte van Kuan Yin. Hè? En wat wij zingen in de Sutra van Kuan Yin. Dat afdalen. Allereerst als gestalte zo, gestalte op zich, dat is het ook. Een werkelijkheid op zich, die transcendent is, die overstijgt naar alles wat wij als haar concrete werking zien. Het is altijd meer, het is meer. En tegelijk, het is wat wij doen. Het is wat deze werkelijkheid uitdrukt. En dat tweede deel van de Sutra van Kuan Yin, hè, als iemand gered kan worden door, dan zal zij die gestalte aannemen. Daar spreekt hij ook over, maar ook op een authentieke taal. En ik heb zelden een expressie gezien van wat Massou Abbe, hè, mijn leraar Massou Abbe, toen hij eenmaal het christendom ontdekt had en de dialoog begon, niet om christelijk te worden, maar om te ontdekken dat daar die vonk overspringt tussen twee verschillende uitingen, verschillende belevingen. Dat daar iets nieuws kan komen. En zijn hele leven was een Zen life of dialogue. En hij was, toen hij eenmaal ontdekt had die woorden van Paulus, zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn eengeboren zoon mens liet worden en liet lijden en sterven aan het kruis en verrijzen, opdat velen met hem zouden verrijzen. Hij verbreedt dat, Massou Abbe, en dat is zijn standaardwerk geworden, dat is zijn hoofdthema geworden. De emptying God, God die zichzelf totaal ontledigt. Niet één persoon, maar heel de Godheid ontledigt zich. Dat is, zegt hij, dat is het dynamic shunyata, het dynamische levende, scheppende niets wat zich openbaart in die vormen. Om terug te komen naar de sutra die wij gisteren zongen, dat is die lichtende nieuwe maan waarvan je enkel en alleen maar het licht ziet en de sterren eromheen, maar nooit het zelf. Het blijft een afgrond. Het blijft onbekend, het blijft onpeilbaar. En die uiting daarvan in de ontlediging. Voor Masao Abi is die ontlediging iets wat zich overal en in iedereen voltrekt. Niet alleen in die ene historische figuur van Christus of de Boeddha. En dat is een beetje zijn hoofdthema. En deze schrijver, Christian Wieman, die somt een aantal dingen op wat voor hem, hij noemt het Christus. Hij zegt, ik heb daar in mijn pijn en mijn lijden ook ontdekt wat Christus is. Allereerst kan ik zeggen, Christus is niet het antwoord op de verandering in de tijd en het lijden. Het is niet iets daarboven of daarbuiten waar we ons aan optrekken. Nee, het is iets wat geleefd moet worden in ieder van ons. Dat alleen, dat alleen. Hooguit kun je zeggen, het is een voorbeeld, maar wat gebeurt hier? En dan is hij eigenlijk heel dichtbij wat Masao Abe zegt. Hè? Kenosis, ontlediging is iets wat zich voltrekt door ons heen. Met alle pijn, met de doodstrijd, met doodgaan en opnieuw geboren worden. Want voor hem is het werkelijk, zegt hij, het is zo'n diepe ommekeer die hij nooit verwacht had. Hij gebruikte ook dat woord van op zijn kop gezet worden. En iets wat heel langzaam groeit. En ook iets waardoor hij de tijd en de geschiedenis anders gaat zien. Hè? Er is geen antwoord op de verandering, daarboven of daarbuiten. Maar de verandering zelf draagt de kiemen in zich. De verandering zelf is het meest hoopvolle. Dat het altijd anders wordt. En dat het goed is dat wij niet weten waarheen het gaat. En dat we daar alleen maar hebben, zoals Dostoevsky zegt, en zijn woorden die hij ook gebruikt, het oervertrouwen van ons eigen hart. Oog in oog met alle vragen. Met alle pijn, ook van hemzelf. En daarom vind ik dat zo'n aangrijpend boek. En elke keer geeft hij dan maar een nieuw voorbeeld van hoe moet ik dat verwoorden wat ik beleef. Want Christus was voor mij iets wat niets mij zei. Maar nu ik dit ervaar, begrijp ik wat er gezegd wordt. Bijvoorbeeld in de evangelie daarover. Dat is iets wat wij uit moeten drukken. En het is zeldzaam dat dat zo sterk uitgedrukt wordt, dat het losgemaakt wordt van een historische Christus. Net als Kuan Yin losgemaakt wordt in onze teksten van een soort historische figuur. Daar wordt in het Oosten wel eens over gepraat, maar het enige belangrijke is, het voltrekt zich nu. Hè? Nogmaals zegt hij dan, Christus is wat zich nu voltrekt in ieder van ons. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen pijn, met zijn eigen twijfels, met zijn eigen wanhoop soms. En met zijn eigen geloof tegen alle ongeloof in. Met zijn eigen oervertrouwen voorbij alles wat mogelijk is. Want dat is iets wat hij ook herhaalt. Menselijkerwijs ziet hij niet dat er nog mogelijkheid is voor zijn uitzichtloze en pijnlijke situatie. En toch is dat wat juist groeit. Tegen alles in. En wat vrede geeft. En tegelijkertijd verdiept met alle pijn. Het is altijd makkelijk, dat voel ik zelf ook, om teksten die wij hier zingen, de Avatamsaka Sutra, dat gaat ook over dat afdalen en deel te hebben aan de pijn, en over de teksten van Kuan Yin en die eerste gelofte. Het is mooi. En het is ook belangrijk om het te blijven uitspreken. Het helpt mij ook om het indachtig te blijven, dat het niet iets wordt. Elke keer moet ik dat ook maar opnieuw beseffen. En voor dat steeds opnieuw daartoe wakker worden, dat het steeds opnieuw zich openbaart, daar heeft hij een prachtige uitdrukking voor. Hij zegt Apocalyps, het boek der openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament, is niet iets wat in een boek staat en aan het einde der tijden komt. Het is een permanente, eeuwigdurende apocalyps, ook in mij. Wat ik vandaag beleef als een openbaring, is morgen gestold en moet zich opnieuw openbaren. Dat is pijnlijk, het is groeipijn, het is geboorteweeën, maar het is het enige wat ik kan. En dan is dat woord apocalyps ook voor hem ineens een heel nieuw perspectief. En het blijft een perspectief. Want de vreugde en het vertrouwen en het uitzicht is voor hem alleen maar gegroeid. Hij leeft nog steeds. En dan komt hij weer terug tot de titel van zijn boek. My Bright Abyss. Nogmaals, de woorden die Masao Abe gebruikt, precies in zijn boek waar hij probeert die ontlediging dichterbij te brengen. Kenotic God, Kenotic Christ heet het. Dat hij dan een tekst aanhaalt van die twee theologen uit het christendom, die precies dezelfde term gebruiken die deze eigenlijk permanent op sterven in een pijnliggend iemand uitdrukt. En die Masao Abe dan steeds weer vervoert met dazzling darkness. Ik ben heel dankbaar dat ik het gelezen heb. Ik denk dat we allemaal weten dat alleen teksten beluisteren die zo lang geleden zijn, die blijven ergens abstract. En eigentijdse literatuur, ook hij, kan dat dichterbij brengen. Dat zijn concrete ervaringen, dat zijn existentiële belevingen. Dat zijn mensen die daar middenin zitten en die dat verwoorden. Anders blijft het voor ons allemaal te ver weg, ook voor mij. Hoe mooi ik die teksten ook vind, daarom wil ik dit noemen. Ik hoop dat het voor ons allemaal, voor mij ook, alleen al door daar soms aan te denken. Of door het te herlezen. Of u kunt het ook altijd een keer terugvinden. Dan mailt u maar een keer naar Louise, die lost het allemaal op. echt Louise, dat is zo. Hartstikke bedankt. Dan hoop ik dat het voor u net zoveel zal zijn als het voor mij geweest is. En dat we er dan samen ook even dankbaar voor willen zijn. En teruggaan, zoals nu, naar de stilte.